Zo, vluchten kan niet meer. Andere dingen kunnen wel. Actie voeren bijvoorbeeld. En we hebben iemand aan de lijn die daar vrij bedreven in is. Dag Peter.
Goedemiddag, dag Yves.
Meneer de minister van agitatie.
Ja.
Ik las op uw, een van uw sociale media weer een mooie woordspeling van u. Namelijk dat dit de winter wordt van de centrale verarming.
Ja, daar lijkt het op.
Ja, inderdaad. En het gaat dus over het feit dat we allemaal te horen krijgen dat onze energiefacturen vrij spectaculair gaan stijgen. Over wat voor percentages gaat het momenteel?
Ja, dat is gewoon heel erg. We hebben heel veel reacties gekregen, enkele duizenden tot nu toe. Veel van de mensen sturen al screenshots op. Maar dat is gewoon dat ze ons opsturen van 180 euro die ze nu betalen tot 800. Sommige mensen zitten boven de 1000 euro, 1200 euro. Dus ja. Het zijn stijgingen, vijfvoud, soms tienvoud.
Ja, dat is allemaal mooi als je het kunt betalen natuurlijk. Hè. Wanneer wordt dat een probleem? Ik las ergens de term energie of stress. Dat heeft dan iets te maken met het percentage van je inkomen dat die factuur bedraagt, hè?
Ja. Ik weet niet wel wat een gezonde energiestress zou zijn. Opmerkelijk aan deze crisis is dat bijvoorbeeld niet zozeer de armsten in de samenleving worden getroffen, omdat die een sociaal tarief genieten. Dus die hebben enige bescherming. En de regering heeft die maatregel al verlengd. Maar het is de middenklasse, de lagere middenklasse voor een deel, die hier het meeste pijn onder leidt. En dat dus ook het meeste zal voelen en waarschijnlijk verplicht wordt tot een nogal ingrijpende aanpassing van hun levensstijl. Dat merken we ook aan de reacties. Zoals je zei, ik heb al wat ervaring in acties opzetten en actie voeren. Vaak richten die acties zich tot eerder progressieve mensen ter linkerzijde of zo, humanisten, misschien wel liberalen als het over de vrijheid gaat. Maar de reacties komen dit keer duidelijk niet uit de hoek van mensen die gepolitiseerd zijn. En dus dat is wel zeer interessant. Het zijn dikwijls heel schrijnende verhalen van mensen die tot nu toe eigenlijk een redelijk onbezorgd leven konden leiden en zich nu in de armoede zien geduwd.
Ja. En het is een grote groep mensen. Beseffen mensen het al heel erg? Of,
Ja, de reacties zijn, ze schommelen een beetje, zou ik zeggen, tussen paniekreacties en woede. Zoiets. Ik denk dat de mensen hun frank beginnen te vallen. Ik weet niet precies wanneer al die voorschotfacturen zullen ingaan. Maar we hebben honderden screenshots gekregen. We gaan daar een mooie collage van maken. Maar mensen zijn duidelijk niet in staat om dat te betalen. Allee, veel mensen zijn niet in staat om dat te betalen. Als je een inkomen hebt van 1500 of 2000 euro, wat een beetje een redelijk normaal inkomen is voor veel mensen toch. En je betaalt huishuur en je krijgt dan een factuur van 800 of 900 euro, ja, dan is alles op.
Even voor alle duidelijkheid, is dat dan per maand of per kwartaal? Of?
Dat is per maand, hè. Dat zijn de maandelijke voorschotfacturen.
Ja, dat is inderdaad gewoon niet te doen.
Nee. Dus dat is een beetje de kwestie. Het is niet te doen. Mensen kunnen niet betalen en dus gaan ze niet betalen. Dat is uit de aard van de zaak zo. Mensen gaan dat niet kunnen betalen, dus ze gaan dat niet betalen. Vandaar onze slogan, wij betalen niet. Hè. Niet omdat we astrant zijn of omdat we links zijn, maar omdat het gewoon niet gaat.
Ja, wat gebeurt er als mensen niet betalen? Ik bedoel, eerst eventjes terug. Jij zei daar juist dat echt mensen die een laag inkomen hebben, dat die eigenlijk vrij goed beschermd zijn.
Ja, redelijk. Maar voor iemand met een laag inkomen is een maandelijkse stijging van 100 euro veel geld natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Die mensen gaan dat ook wel voelen. Die gaan er ook wel pijn onder lijden. Maar daar zijn de prijsstijgingen afgeblokt door het sociaal tarief. Maar dat stijgt ook wel. Die mensen gaan dat ook voelen. Maar die zijn het niet het zwaarst getroffen door deze crisis.
Nee. Wat kun je eraan doen? Je kunt ook zeggen van ja, kijk, dat is de merking van de markt en zo zit het nu eenmaal.
Ja, dat is interessant, omdat zowel onze liberale eerste minister als alle liberalen in Europa vandaag zeggen, we moeten die markt reguleren. Ik hoor liberalen dat niet zo vaak zeggen. Het illustreert in ieder geval dat de liberalisering van de Europese energiemarkt falikant lijkt uit te draaien. In tegenstelling tot andere geliberaliseerde markten heeft dat helemaal niet geleid tot een daling van de prijs of een betere service of zo. In onze campagne hameren we er nogal op dat bijvoorbeeld Engie, de belangrijkste energieleverancier in België, haar winsten op 6 maanden tijd heeft verdubbeld tot 5 miljard euro. Dat is waar het geld van de consumenten naartoe gaat. Naar de exuberante woekerwinsten van energiemaatschappijen. Dus dat is de kern van het probleem eigenlijk.
Dus eigenlijk is die prijsstijging voor een stuk fictief?
Ja, het is speculatie, hè? Speculatief. Een deel natuurlijk wordt vervolgd. Er was al een prijsstijging bezig na COVID, omdat de vraag is toegenomen door de Europese boycott tegen Rusland is die prijsstijging nog eens geëxplodeerd, zeker door de Russische reactie daarop. Plotseling heeft Nord Stream 1 allerlei technische problemen. We kunnen daar eens mee lachen, maar natuurlijk is dat een reactie op de Europese boycott. Dus we hebben onszelf in de voet geschoten wat die boycott betreft. En daar ligt een deel van de prijsstijging, maar het gaat ook over speculatie natuurlijk. Zeer duidelijk. De consument betaalt vandaag niet de kostprijs van de energie, hij betaalt de winsten die speculanten daarop maken. Dat is wat mensen ook zo woedend maakt, omdat het nogal zichtbaar is.
Ja, het is niet wat het nu eenmaal kost. Nee, dat is fictief.
Ja, dat is absoluut niet het geval.
Dus daar zou de overheid iets aan kunnen doen. Er kan beleid gevoerd worden rond het inperken van die winstmechanismes.
Ja, wij zijn niet optimistisch wat dat betreft, omdat de overheid natuurlijk zichzelf de handboeien heeft omgedaan als het gaat over ingrijpen op de markt. Zeker via de Europese Unie, en heel weinig middelen heeft om extra belastingen te gaan innen. Men kan dat nooit met terugwerkende kracht doen, toch niet binnen het huidige legaal kader. Een aantal van de maatregelen zullen botsen met de Europese richtlijnen die wij in wetten hebben gegoten. Dus wij zien geen structurele verandering. We hebben niet de indruk dat de overheid veel speelruimte heeft. Dat is denk ik ook wat we moeten begrijpen uit wat premier De Croo daarover zei. Dat hij aan de banken gaat vragen om soepele afbetalingen of leningen toe te staan, zodat mensen hun huis kunnen isoleren bijvoorbeeld. Hij gaat ook praten met de energiesector voor soepele afbetalingsplannen. Dus hij is 2 keer dingen gaan vragen aan banken en de energiesector. Terwijl het natuurlijk niet de taak is van een regering om dingen te gaan vragen. Een regering moet wetten laten stemmen in het parlement en een beleid voeren.
Ja.
Nu zijn ze een beetje op de bedeltocht in plaats van dat de belangen van de bevolking beschermen.
Ja, zijn er verder nog maatregelen afgekondigd om mensen te beschermen of te ondersteunen?
Nee, dus alleen de verlenging van het sociaal tarief en het behoud van de BTW op 6%, dat is wat het enige. De regering heeft de commissie heeft zichzelf een maand de tijd gegeven om te zien tegen oktober wat er nog mogelijk is om te lobbyen op Europees niveau.
Ah ja, dus enige andere maatregelen, bijvoorbeeld een nog verdere verlaging van die BTW, dat zou tegen in het Europees kader afgesproken regels gaan dan?
Nee, niet per se. De BTW-regeling kan elk land zelf treffen. Dus we zijn hier ook van 6% naar 21% gegaan. Dat is terugverlaagd naar 6% onder druk van protesten en politieke actie. Maar dat kan België zelf kiezen natuurlijk. Dus een 0% BTW zou eventueel wel kunnen. Maar dan spreken we ook nog altijd over 6%, dat is een minim bedrag natuurlijk, op een factuur. Zeker als die factuur exuberant hoog is, dan krijgen de berichten getuigenissen binnen. Mensen die met een jaar afrekening zitten of als ze een schatting maken hoeveel de energie hun op jaarbasis zal kosten. Het gaat over 10, 11, 12.000 frank gas en elektriciteit op jaarbasis.
Frank?
Dat zijn 3-4 maandlonen voor sommige mensen.
Ja, oké.
Dus dat is afhaalbaar.
Ja, ja, ja. Euro in ieder geval, hè?
Ja. Oké. Dat zei ik, frank?
Ja.
Ah, oei.
Okay. Goed. Dus dat is een van de dingen toch wel die op de website staan van Wij Betalen Niet, waar jij zo een van de spreekbuizen van bent, zullen we maar zeggen, of oprichters, ik weet het niet precies. 0% BTW op energie is een van de dingen die daarop staan. Er zijn zo zes, hoe heet dat, zo van die wat men in stripverhalen ziet om iemand aan het woord te laten. Tekstkaders.
Gedachte. Ja,
ja, ja. Ja. Eén is ook nationaliseer de energiesector.
Ja, op energie is geen luxe. Dat is een basisbehoefte van alle burgers. We komen uit een periode waarin energie in grote mate ook werd geproduceerd en gedistribueerd door de overheid zelf. In Antwerpen hadden we een intercommunale EBES. Die dan ook democratisch kan bestuurd worden, waar de raad van bestuur prijzen kan bepalen die niet noodzakelijk dienen om de winst op te drijven, maar die dienen om de burgers of de klanten betaalbare energie te leveren. Dus dat zou volgens ons absoluut terug een openbare dienstverlening moeten zijn, waar het winstprincipe wordt uitgehaald en waar men prijzen hanteert die min of meer overeenkomen met de kostprijs van de energie. Natuurlijk, daaraan gekoppeld een hogere prijs die moet tegemoet komen aan investeringen of zo. Elk bedrijf moet investeren. Daar moet ook een budget voor voorzien zijn. Dat moet ook in de kostprijs zitten, logischerwijs. Maar de winst moet er volgens ons absoluut uit. Wat die 0% BTW betreft, daaronder hebben we ook geschreven, en er komt nog wat meer uitleg over, is de openbare financiën zijn natuurlijk een probleem. Die worden gedeeltelijk gefinancierd door de BTW op brandstoffen en op energie. Maar wij hebben daar ook bij gezet dat overheidsfinanciën natuurlijk ook moeten betaald worden door bedrijven. Men moet niet de burgers belasten, men moet de bedrijven veel meer belasten. Wat natuurlijk een probleem is in een neoliberale economie die precies het omgekeerde wil doen.
Ja, er staat ook ergens dat de oorlog moet stoppen. Er zijn, dat er veel mensen zijn die het er niet mee eens zijn, behalve misschien het militair-industrieel complex.
Ja, ik denk dat bijna iedereen het er mee eens is dat die oorlog moet stoppen. De vraag is hoe dat moet gebeuren. Doen we dat door verder olie op het vuur te gooien en Oekraïne te bewapenen en daar geld in te steken, dat we nota bene niet hebben eigenlijk? Of zetten we alles op diplomatie onderhandelen en een staakt het vuren? Elke oorlog eindigt altijd in een staakt het vuren, onderhandelingen en diplomatie. Daar bestaat denk ik bijna geen enkele uitzondering op. Ik denk dat dat hier ook noodzakelijk is. We hebben geen geld om oorlog te voeren. Die oorlog weegt op al onze uitgaven. We zitten eigenlijk bijna letterlijk in een oorlogseconomie. De overheid zegt we gaan de lichten uitdoen en we gaan de verwarming in openbare gebouwen wat lager zetten. Burgers zullen gelijkaardige dingen moeten doen. Dikke truien. Bovendien zal de energiefactuur een impact hebben op voedsel. Denk maar aan bakkers die met de handen in het haar zitten, letterlijk. Nee, niet letterlijk, maar toch. En dus de hogere energieprijzen zullen een weerslag hebben, bijvoorbeeld op de voedselproductie. Dus we gaan minder kunnen uitgeven aan eten. We gaan in het donker en in de kou zitten. En dat is natuurlijk een oorlogseconomie. Ja. En dat moet, denk ik, onmiddellijk stoppen.
Mm-hmm. Nu, jullie campagne heet Wij Betalen Niet.
Ja.
Dus wat houdt dat in? Er is al een voorganger in het Verenigd Koninkrijk. We Don't Pay is dat. Nu, daar was een precedent, zullen we maar zeggen. Hè? De poll tax in der tijd onder Thatcher. Een nieuw voorgestelde belasting die niet gelieerd was aan het inkomen. En waar toen zodanige protesten tegen zijn geweest, met de heel veel mensen ook die dat gewoon weigerden te betalen, dat ze het gewoon niet hebben kunnen doorvoeren.
Ja.
En ik las nog een heel mooi voorbeeld, ook op die website van Don't Pay. Er is blijkbaar 2 jaar geleden een waterbedrijf geweest in Kent. En die hadden een gigantische boete gekregen van 90 miljoen pond. Omdat ze een hoop afval hadden gedumpt in de zee. En die hadden die kostprijs van die boete doorgerekend aan hun klanten.
Ja,
ja. Ah, ja, altijd goed, hè. Voilà, kijk, wat moeten we...
En de klanten zorg.
En toen is daar ook een enorme actie geweest van mensen die zeiden van, zeg, dit is niet meer fatsoenlijk, wij stoppen gewoon met betalen en die hebben dat dan ook gehaald. Dus dat is het idee, als we allemaal niet betalen, dan dwingen we de overheid of de energiebedrijven tot maatregelen.
Ja, dat is interessant om dat ook een beetje historisch te bekijken, omdat er veel voorbeelden zijn van prijsstijgingen of het intrekken van subsidies. Ook in Arabische landen bijvoorbeeld, dat ligt mee aan het intrekken van de subsidies op benzine en brood, ligt mee aan de basis van de Arabische lente. Dat is interessant ook aan deze actie, maar aan gelijkaardige acties, is dat het gaat niet over grote ideologieën, het gaat niet over politieke discussies, het gaat over, moet ik zeggen, materiële belangen. Mensen voelen dat in hun portemonnee. En dus die botsing tussen grote ideologieën en materiële belangen is super interessant. Omdat mensen niet geneigd zijn om risico's te nemen of uit hun kot te komen omwille van hun ideologie. Maar mensen zijn wel bereid om actie te voeren en eventueel op straat te komen of risico's te nemen als hun welzijn en hun welvaart in het geding komen. Als ze getroffen worden in hun bankrekening en in hun portefeuille en ze voelen dat en ze moeten besparen en ze worden de armoede ingedreven. Dat is een grote motor voor maatschappelijk tumult. En dat is altijd een grote motor voor engagement van mensen. Veel meer dan ideeën. Dus in die zin is heel deze beweging, niet alleen onze campagne, want het is veel breder dan alleen onze campagne, maar deze protestbeweging tegen de prijsstijging is super interessant om in het oog te houden. We hebben ook al beelden gezien van Schotland, waar mensen collectief hun energierekeningen in brand steken.
Ah, ja.
Er waren beelden, gisteren denk ik, van Napels, waar de mensen niet alleen hun bankrekening, hun energierekening...
Maar ook de bank? Nee, toch niet.
Nee, maar ze bestormen wel het stadhuis. Worden daar tegengehouden door de politie. Dus dat soort van opstanden lijkt mij the shape of things to come. Minder in België natuurlijk, Belgen zijn nogal een gezapig volk wat dat betreft. Maar niet, denk ik, als ze geraakt worden in hun portemonnee.
Nee.
Dus dat worden zeer interessante tijden. Ook interessant was natuurlijk de reactie van... Het OCMW of de energieleveranciers zelf, die zeggen ja, maar als u met problemen komt, in plaats van niet te betalen, dan kan u beter contact opnemen met uw energieleverancier en een afbetalingsplan afspreken. Nu, dat is interessant als iemand, ik zeg maar, 900 euro per maand moet betalen en die kan dat niet betalen, dan contacteert hij zijn energieleverancier en die zegt dan dat is goed, wij begrijpen dat, betaal je dan 300 per maand af. En dus de volgende maand krijgt hij een nieuwe voorschotfactuur van 900 en moet hij nog eens 300 euro betalen.
Ah ja, dat is gewoon uitstel.
Ja, niet eens uitstellen. Dat is een exponentiële stijging eigenlijk van wat hij elke maand moet betalen. Maar natuurlijk, als hij geen 900 kan betalen en hij vraagt een afbetalingsplan, kan hij volgende maand ook geen 1200 betalen. Als hij daar een afbetalingsplan voor vraagt, dan moet hij nadien, de maand nadien, 900 betalen, plus 300 van de maand daarvoor, plus 300 van de maand daarvoor.
Ja, en administratieve kosten waarschijnlijk, hè?
Nee, die worden,
nee.
Als je zo'n afbetalingsplan vraagt, worden die niet aangerekend.
Ja, dat is, met zo'n afbetalingsplan lijkt mij goed voor iemand die even in de... voor een tijdelijk probleem, maar dit is iets wat er voorlopig wel uitziet, alsof het iets structureels is voor langere tijd, hè?
Ja.
Ja,
ja, absoluut, omdat... Wat specialisten daarover zeggen, is dat dit niet een probleem is voor een maand of voor deze winter, maar wellicht veel langer. Omdat er volop gespeculeerd wordt. En daar moet je structureel op ingrijpen, maar dat gaat niet van de ene dag op de andere. Toch niet in de burgerlijke democratie.
Nee, inderdaad. Ja. Als prijzen eenmaal gestegen zijn, dan gebeurt hetzelfde dat die ook ineens weer terug naar het voorgaande niveau gaan. Hè?
Ja, vooral ook omdat de prijsstijgingen het resultaat zijn van een gedeeld spel. Ja. Ja. Ze zijn het resultaat van een politieke beslissing, namelijk de liberalisering van de energiemarkt.
Hm. Ja.
Die politieke beslissing draai je niet zomaar terug natuurlijk.
Een vraagje, in het Verenigd Koninkrijk, ja, daar zijn ze al lang bezig met die campagne, dat is in juni of zo begonnen.
Ja.
En die hebben gezegd van, we verzamelen nu mensen die dat ondertekenen en dan gaan we allemaal tezamen niet betalen vanaf 1 oktober. Dat was zo de afspraak. Nu, ik denk trouwens dat niet gaat gebeuren, want ze hebben gezegd, we doen dat alleen als er 1 miljoen mensen het onderschrijven. En ze zitten nog niet aan 200.000, hè. Dus dan gaan ze gewoon niet beginnen.
Ja, maar zij beheren de website.
Hoezo?
Als daar de laatste week van september plotseling 1 miljoen op staat, of 999.980, kunnen ze er wel 20 bij zetten.
Ah, maar jij denkt dat ze dat manipuleren dan, of wat?
Nee, dat weet ik niet, maar dat kan, hè. Ja. Als zij zeggen, we zijn met 1 miljoen, dan...
Ja, maar de reden dat ze zeggen ook juist van, kijk, het heeft alleen zin om dat te doen als we met zoveel zijn. Want als 3 mensen dat doen, ja, dan worden die gewoon afgesloten. Je moet een zekere massa hebben en voor hen leek 1 miljoen de grens.
Ja. Ja, in Groot-Brittannië kan ik mij dat voorstellen. Ik vind het geen verstandige keuze. Om inderdaad, als je dat niet haalt, dan zit je daar natuurlijk.
Ja.
En dan breng je eigenlijk de mensen een nederlaag toe in plaats van dat je ze een overwinning schenkt.
Mm-hmm.
En dat is een onverstandige strategie, lijkt mij. Dus wij doen dat niet. Wij gaan daar geen aantal op kleven. Ook omdat natuurlijk een heel veel mensen zich gewoon niet aanmelden op de website.
Nee.
Dat geldt denk ik ook voor Don't Pay UK. Veel mensen die zeggen, ah, goeie actie, interessant. Maar die melden zich niet per se aan.
Nee.
Het is altijd met dat soort van dingen dat je een dynamiek start en dan volgen daar dingen uit die je niet altijd kan controleren, omdat niet iedereen mee is met uw campagne, maar eigen initiatieven neemt of eigen dynamiek start. Hè. Maar dat is wel een beetje de kern van de zaak. Is als ik mijn rekening niet kan betalen, of als ik niet betaal, dan heb ik een probleem. Maar als 10.000 mensen niet betalen, heeft de energieleverancier een probleem.
Mm-hmm.
Dat is wat we willen duidelijk maken, omdat natuurlijk in aantallen zit de kracht. Mm-hmm. Dat is zo.
Ja, nu er zullen sowieso mensen zijn die het niet kunnen.
Ja, vanaf absoluut zo.
Ja, en het idee is dan om uit een soort solidariteit daar ook u bij aan te sluiten en gewoon op voorhand al te zeggen van kijk, ik ga niet wachten totdat ik helemaal geruïneerd ben. We geven nu een signaal en we betalen niet.
Ja.
Ja,
ja, ook als we alles op zijn beloop laten, dan zullen mensen individueel, druppelsgewijs, niet kunnen betalen, individueel en druppelsgewijs in de problemen komen. Als we zeggen, de problemen starten bijvoorbeeld 1 oktober of 1 november, we zijn aan het kijken wat voor ons een geschikte datum is en we betalen vanaf dan allemaal niet meer,
mm-hmm.
dan is dat geen druppelsgewijs, maar dan is dat een tsunami. En dan is het probleem aan de energieleverancier en de overheid.
Uh-huh. Wat met mensen die zo'n prepaid meter hebben, die kunnen daar niet aan meedoen natuurlijk.
Nee, die kunnen daar niet aan meedoen, helaas.
Nee, daar staat er ook
dat
van
is
ja...
eigenlijk, denk ik ook een beetje de definitie van een slimme meter. Het slimme aan die meter voor de elektriciteitsmaatschappij is natuurlijk dat ze die van op afstand kunnen afzetten.
Ah ja, dat is heel slim.
Dat is
voor
wel slim.
Voor ons niet. Maar er zijn hoeveel procent van de meters is nu slim, denkt u?
Geen idee.
Nee, want de andere meters die moeten fysiek afgezet worden. Dus bij andere mensen, als ze zeggen van we komen de boel afsluiten, dan moeten ze dat fysiek doen. En jullie roepen ook op om dat dan tegen te houden, hè, met de buurt.
Ja.
Dat klinkt zo'n beetje naar knokploegen, maar...
Ja, dat kan geweldloos ook. Er zijn heel veel precedenten in... Spanje, Portugal en Griekenland, die ik ken, zijn er waarschijnlijk nog veel andere ook. Ja, in de Verenigde Staten.
Ah ja, die hebben al ervaring met dit soort armoedetoestanden.
Ja, waar buren zich organiseren, als ze weten van er komt iemand uit huis, iemand wordt uit huis gezet, of er worden meters afgekoppeld. de buren verzamelen zich gewoon voor dat huis en verhinderen de facto dat die afsluiting of het huiszetting gebeurt. Dus er zijn wel wat precedenten van en dat lukt als je mee genoeg bent.
Ja, en als er een zekere solidariteit is natuurlijk. Hè?
Ja, en dat is, omdat je in het begin ook verwees naar eerdere campagnes die ik gelanceerd heb, dat is een beetje de rode draad door al die campagnes, is het concept van solidariteit, waarbij we, als we dat samen, als we samen dingen aanpakken, dan kan dat best wel lukken, dan kan dat een succes zijn. Als je er alleen voor staat, kan je niet veel bereiken tegenover energiereuzen of de overheid. Maar als je je verenigt, dan kan dat wel. Ik heb in 2020, bij het uitbreken van de COVID-epidemie en de eerste lockdown, een actie gestart, verspreid solidariteit, geen virus. Het idee was dat mensen aan hun ramen een affiche konden hangen op flyers, bussen, bij hun buren, die wij ter beschikking stelden op de website, waarin ze hulp konden aanbieden of hulp vragen door hun telefoonnummer te vermelden of zelf dingen in te zoeken. Dat is een bijzonder groot succes geweest. 80 Facebookgroepen zijn er opgericht, lokaal. Daar waren meer dan 100.000 mensen lid van. En dat draait nog altijd een beetje, zei het, minder over COVID, maar wel over onderlinge bijstand, mutual aid. Een beetje een anarchistisch principe van Prins Kropotkin. En dus dat draait nog altijd. Hetzelfde was een beetje met Solidarity for All, waarbij we met 3 mensen beslisten om onze wagen vol te laden met 2 tenten, 3 slaapzakken en een zak vol warme truien om naar Calais te rijden om de vluchtelingen te helpen. Uiteindelijk waren we daar met honderden mensen en hebben er zich duizenden geëngageerd om de volgende weken en maanden en tot op de dag van vandaag vluchtelingen daar te gaan helpen.
Ja.
De solidariteit is de kern van deze campagne en de vorige campagnes, omdat mensen inherent solidair zijn met elkaar, denk ik. Dirk van Duppen heeft daar de supersamenwerker over geschreven. Rutger Bregman, de meeste mensen deugen, die illustreren dat ook met heel veel voorbeelden. Mensen zijn graag solidair, maar je moet het hen gemakkelijk maken.
Ja, als je ik moet even mag, komen... in verband met Groot-Brittannië, een limiet aan de solidariteit mogelijk. Ik hoor dat er daar een soort systeem is, op zijn Chinees bijna, dat als je niet betaalt, dat je dan geregistreerd wordt als slechte betaler. En dat kan gevolgen hebben. Misschien is dat ook de reden waarom dat ze zeggen, we gaan het maar doen als we met 1 miljoen zijn. Omdat dat dan dus de mogelijkheid om die boycott tegen die mensen dan in te voeren beperkt. Bestaat er hier ook zo'n systeem, als je dus niet betaalt, dat je dus geregistreerd wordt, ja, en daar geen leverancier meer vindt?
Ja, dat je dan dat je kredietwaardigheid zo ergens centraal wordt geregistreerd als zijnde.
Sociaal wezen, hè, ja.
Ja. Dat bestaat in de banksector, omdat de Nationale Bank dat met kredietverleningen noteert en bijhoudt. Dus, maar ik weet niet of dat bestaat bij energiemaatschappijen. Dat lijkt mij een fundamentele inbreuk op de privacy.
Ja, mij ook. Maar in het Verenigd Koninkrijk is dat blijkbaar echt wel zo. Bizar, hè?
Ja, maar die hoeven zich niks gelegen te laten aan de Europese privacy.
Inderdaad. Oké, we gaan hier afsluiten. Ik heb nog een... je had het over solidariteit, dus ik heb een optimistisch nummertje klaargezet om het programma mee af te sluiten.
Dank u wel.